Wat heerlijk om hier weer te zijn. En wat een bijzondere plek toch, Kingdom Culture. Voelen jullie dat nog een beetje, dat Kingdom Culture echt zo'n bijzondere plek is? Is toch te gek, toch? Niet alleen omdat er gewoon een knijtergoeie band op het podium staat, maar gewoon dat jullie überhaupt hier een plek hebben in Groningen waar we met z'n allen kunnen aanbidden. Maar waar je ook gewoon een gaaf team hebt, wat zich zo inzet om gewoon met z'n allen een tijd te hebben samen met God. Ik vind het echt super bijzonder. Mijn naam is Wouter de Vos. Ik ben getrouwd met Nadine. Twee fantastische kids, Jura en Jaelle. 2 jaar en een maandje of 7. En ik woon inmiddels in Amersfoort, is al gezegd, maar ik woonde eerder in Groningen. En als ik moet zeggen dat er 2 dingen zijn die ik echt mis uit Groningen, dan is het wel allereerst gewoon de kerk. Dat meen ik serieus. We hebben zo genoten van onze tijd hier in deze gemeente. En ik denk dat het een voorrecht is en ik hoop dat jullie het ook nog steeds als een voorrecht beschouwen. Dat je hier gewoon een fijne plek hebt. Ik weet niet eens of dit je gemeente is vanavond. Dat je hier gewoon een plek hebt waar je gratis naartoe kan gaan. En elke maand gewoon... Heeft iemand betaald trouwens? Niemand? Nou, dan is het goed. Dat je hier gewoon gratis naartoe kan gaan en zo'n bijzondere dienst, zulke mooie tijd kan hebben samen met God. Ander ding wat ik mis... Dat is mijn filmavonden met pastoor Mark. Sorry, ik moet altijd even, als ik hier ben, toch even een grapje over Mark maken. Maar ik mis eigenlijk echt wel serieus mijn avonden, mijn filmavonden met Mark. Mark en ik die gingen geregeld, toen we hier waren, nog in Groningen. Toen ik hier woonde, gingen we geregeld even naar de Euroborg. En dan keken wij op zo'n mooi groot scherm, zo'n mooie lange film. Sinds ik in Amersfoort woon en kinderen heb, is dat mooie grote bioscoopscherm vervangen tot een klein laptopschermpje waar ik af en toe nog op kijk. We hebben geen tv. En die regelmaat in mijn film kijken is vervangen door ongeveer 1 keer in de 6 weken. In ieder geval zetten we de boel klaar. Soms is het 1 keer in de 12 weken, want dan lukt het niet. Dat Nadine en ik een 40 minuten aflevering kijken van onze favoriete serie. En Mark, ja, Mark is vervangen door mijn vrouw. En... ja, nou ja, dat is op zich ben ik daar heel blij mee trouwens hoor. Ik ben heel blij mee dat ik lekker samen woon met mijn vrouw en ik geniet van mijn vrouw. Ik ben dol trots op mijn vrouw. Maar film kijken met mijn vrouw is toch wel wat anders dan met Mark. Want mijn vrouw heeft de eigenaardigheid dat ze niet tegen spanning of geweld kan. En laat onze favoriete serie nou net NCIS zijn. Dus een beetje het hele punt van de serie is zeg maar ja, toch wel een beetje het oplossen van geweld en spanning. Dus... nou is het zo dat elke aflevering... kent iemand NCIS of niet? Ja? Ja, te gek, mooie serie. Elke aflevering begint met wat? Met een moord. Dus de eerste 2 minuten van elke aflevering zit mijn vrouw zo. Maar het wordt helemaal te gek als het spannend wordt. Een paar weken geleden keken wij de season finale van seizoen 7 van NCIS Los Angeles. Season 7, daar hebben we ongeveer een jaar over gedaan. Maar het was echt te gek, het was eindelijk de finale. En op een gegeven moment werd het zo spannend, dat 2 van de hoofdrolspelers, toch een beetje de reden waarom je een serie kijkt, dus eigenlijk de hoofdrolspelers, de rest boeit niet zo heel veel, maar die hoofdrolspelers, daar krijg je een band mee. Als je op vakantie bent geweest, dan kom je die hoofdrolspelers weer tegen, dat je denkt, oh fijn, ik ben weer thuis, toch? Die hoofdrolspelers gingen bijna dood. En op een gegeven moment hield Nadine het niet meer. Die zei, ik kan er niet meer tegen. Zet dat ding stop, stop. Zet ze de laptop op pauze. Ik zeg, wat doe je? Ik wil weten hoe het afloopt, zegt ze. Ja, ben je helemaal mal? Dat gaan we... nee, Wouter, je moet echt even kijken. Leven ze nog, leven Kenzie en Deeks nog, zeg maar, aan het einde. Nee, ik zeg, ja, grapjas. Dat is het hele punt. Ik wil gewoon echt even goed kijken. Nee, op een gegeven moment pakt ze haar telefoon. Begint ze te googlen hoe het afloopt. Ik zeg, oké, lief, stop. Even wachten. Ik weet al, er komt nog een seizoen aan. En ze zitten er allebei nog in. In 1 keer een diep ontspannen Nadine naast mij. Met rust hebben wij de rest van de finale gekeken. Het was nog steeds super spannend, maar we wisten al hoe het zou aflopen. En dat gaf rust. En weet je, als er 1 ding is wat kenmerkend is voor ons leven als christenen. Dan is het dat wij weten hoe dit leven afloopt. Weet je, er is gebrokenheid, er is pijn, er is oorlog en geweld in dit leven. En we zien hoeveel angst en onzekerheid dat overal ter wereld, speciaal in de laatste tijd, met zich meebrengt. Maar als christenen mogen wij daarin bakens van rust en van hoop zijn. Omdat wij weten hoe het afloopt. Wij weten dat er nog een seizoen aankomt. Wij weten dat Jezus ooit een keer terug zal keren uit de hemel. En we weten dat we zullen leven met Hem. En dan kan het leven nog steeds spannend zijn. En verrot en moeilijk. Maar dan mogen wij gekenmerkt worden door rust en door hoop. Hoop. Uitkijken naar Jezus, wederkomst. Is dat werkelijk wat ons als christen kenmerkt? Wat jouw leven kenmerkt? Verlang jij naar de terugkeer van Jezus? Leef jij in het licht van wat gaat komen? Laat me je vanavond 3 Bijbelse redenen geven om te verlangen naar de terugkomst van Jezus. Onder het thema face to face. En als je een Bijbeltje hebt, mag je snel eventjes Bijbeltje erbij pakken en Psalm 96 opzoeken. Oude Testament, Psalmen. Ik hoor veel gebladen. Goed luisteren. Als het goed is, verschijnt hij ook op de beamer zo direct. Psalm 96, vers 11 tot 13. Daar staat: laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heer. Want Hij komt. Want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Verheug je, want Jezus komt, want de Heer komt om te oordelen. Wacht even, ik dacht dat we redenen zouden noemen om te verlangen naar de wederkomst. Niet om er tegenop te zien, toch? Hoe raar klinkt het in onze oren als de psalmschrijver hier zegt: verheug je, want Hij komt om te oordelen. Ben je niet helemaal goed bij je hoofd? Of niet? Wij raken geïrriteerd van oordelen. We worden helemaal niet blij van het feit dat iemand komt, wie het ook is, om ons te oordelen. Maar misschien moeten we even nadenken over hoe de psalmschrijver dat hier precies bedoelt. Want de schrijver van deze psalm, die denkt niet zozeer aan een strafzaak, waarin een rechter komt om ons te oordelen omdat wij iets verkeerd hebben gedaan. Nee, een Jood, dat is de schrijver van deze psalm, is een Jood. Een Jood zou veel meer denken aan een burgerzaak. Een zaak waarin hem iets aangedaan is en waaraan hij aan een rechter vraagt om hem recht te doen. Een rechter is voor een Jood iemand die gerechtigheid brengt. Iemand die recht doet aan degenen die onterecht behandeld zijn. En een goede rechter die staat op voor de armen. Staat op voor de verdrukten. Komt op voor de onbelangrijken. Denk maar eens aan het boek Richteren of het boek Rechters. Het waren mannen en vrouwen die kwamen in een tijd van chaos om orde te scheppen. En om leiding te geven vanuit recht en gerechtigheid. Je zou willen dat iemand zoals dat komt. En een belangrijke Bijbelse reden om te verlangen naar Jezus komt, is dan ook dat wanneer de tijd daar is dat God terugkomt, dat Hij recht zal maken wat krom is. Om de verdrukte te herstellen. Om orde te scheppen in de chaos die er van de aarde is gemaakt. Om leiding te geven vanuit recht en gerechtigheid. Eindelijk zal er iemand zijn die recht zal spreken over al het geziene, maar ook over al het ongeziene onrecht. Wat gebeurd is op de aarde. Stel je eens voor. Recht voor iedereen die op de vlucht is voor IS. De wreedheden die de kindsoldaten uit Afrika is aangedaan. Eindelijk bestraft. Slavernij werkelijk afgeschaft. Verwaarloosde mensen in de maatschappij opgemerkt en hersteld. Er komt een rechter om recht te maken wat krom is. En om te regeren in recht en gerechtigheid. Amen. En weet je, als we zo'n leider hebben, dan zullen we dat gaan merken. Lees maar eens mee voor de tweede reden in Openbaringen 21. Die komt hier op het scherm. Openbaringen 21, vers 1 tot en met 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij de mensen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Hoe stel jij je het leven na dit leven voor? Iemand een beeld van een klein wolkje, waar we vervuld op zitten met een harp? Iemand, zoiets? Ja, ik hoor hier zoiets. Nog meer mensen, een beetje dat beeld? Een beetje rondzweven? Ik hoor vaak het beeld van de hemel over, ja, tja, de hemel moet vast beter zijn dan de hel. Zit wat in, zeg maar. Daar willen de meeste mensen naartoe. Maar het idee dat we als doorzichtige zielen de hele dag een beetje in lange witte gewaden God moeten aanbidden en elkaar een beetje glazig gaan zitten aankijken, dat is voor de meeste mensen niet heel aantrekkelijk, toch? Sterker nog, ik hoor van heel veel jongeren dat het vandaag ook echt een reden is om op te zien. Tegen de hemel. Toch? Zitten we daar de hele dag een beetje te doen? Wat zeg je? Je hebt er niks aan. Nee, zit je een beetje daar te zingen. Wat is jouw beeld van de hemel? Laat ik je vertellen vanavond dat dat niet echt het beeld is wat de Bijbel schetst. De Bijbel zegt niet dat God ons komt redden uit de aarde, zodat we naar de hemel gaan. God komt om de wereld te redden. Niet wij gaan naar de hemel toe. Maar het hemelse Jeruzalem uit Openbaringen komt naar de aarde toe. Gods koninkrijk komt hier op aarde. God komt niet om ons te redden uit de wereld, maar God komt om de wereld te redden en nieuw te maken. Dat was wat Jezus kwam vertellen toen hij hier kwam. Hij kwam om onze zonden te vergeven en te sterven aan het kruis. Maar tegelijkertijd kan hij vertellen, het koninkrijk is aangebroken. Het koninkrijk is er al. Maar eens zal het koninkrijk hier op aarde komen. En overal waar nu al gebeden wordt, laat uw wil geschieden. Op de aarde, zoals in de hemel. Daar wordt dat koninkrijk nu al ten dele zichtbaar. Maar hij maakt alle dingen nieuw. Geen saaie wolkjes of verdwaalde harpen. Maar een compleet nieuwe wereld. Waar niet langer hemel en aarde gescheiden zullen zijn. Maar waar ze weer één zijn. Zoals God ze bedoeld heeft. In harmonie. En de aarde zal weer perfect aarde zijn. En jij als mens zal meer mens zijn dan je ooit geweest bent. Geen lichtgevende zielen. Maar mensen met vernieuwde lichamen op een vernieuwde aarde. Dat betekent hoop. Dat betekent hoop voor ons. Er komt een moment dat alles nieuw is. Wil ik vanavond nog een derde tekst met jullie lezen. Om een derde reden te bekijken waarom we zouden verlangen naar de terugkomst van Jezus. En dat is 1 Korinthe 13, vers 8 tot en met 13. De liefde vergaat nooit. Wat profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Ik zal het nog een keer lezen uit de NBV. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klank zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. En nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Afgelopen weekend waren Nadine en ik met de kids een weekendje op Vlieland. Als je al op Vlieland geweest bent, ik sprak net al de eerste vier mensen die ik sprak, die zijn allemaal hier op Vlieland geweest. Ik weet niet of de mensen... Zijn er, iemand was op Vlieland geweest hier? Ja? Goed christelijk oord dus, heel goed. Een lange bootrit. 1,5 uur op een grote boot. En mijn zoontje van 2, die vond het maar een prachtig avontuur. En toen we toestemming van mama hadden, toen mochten we eindelijk op de heenreis naar het bovendek. Daar konden we mooi alles kijken. Dus we gingen op een mooie avontuurlijke ontdekkingstocht over die boot. En eerst naar de achterkant om te kijken hoe groot de golven wel niet waren. Toen gingen we kijken bij de reddingsboten. Te gek. Niet verteld waar ze voor nodig zijn natuurlijk. En toen gingen we op zoek naar de kapitein. Er zou toch ergens een kapitein op het schip moeten zijn. En die vonden we in de stuurhut. En op een gegeven moment konden we zo, als we een klein beetje over de reling heen keken, zo bij die stuurhut, dan konden we door 2 hele grote, zwarte, donkere glazen die stuurhut inkijken. Maar die glazen waren zo donker, zo zwart, dat we heel goed moesten turen of we ook maar iets zagen. En op een gegeven moment dachten we, ja, we zien de kapitein. Maar we konden alleen maar een soort van de contouren zien van wie de kapitein zou moeten zijn. Donker glas. Dat is het beeld wat de Bijbel hier gebruikt om te vertellen hoe wij nu God kunnen zien. Er staat, nu kijken we nog in een wazige spiegel. De grondtekst zegt zoiets als donker glas. Nu kijken we nog door donker glas. We kunnen alleen de contouren zien. In een wazige spiegel. Dat vertelt ons 2 dingen. Het vertelt ons 1. Dat mysterie hier op aarde oké is. We hoeven nog niet alles te begrijpen over wie God is. Want we kijken nog als door donker glas. We leven in een tijd waarin we nog niet alles kunnen zien. We leven nog in de tijd van ten dele. Een tijd waarin profetieën ons af en toe een glimp geven van de hemel. Maar ons kennen blijft ten dele. Maar het vertelt ons ook iets anders. Het geeft ons namelijk een derde reden om te verlangen naar de wederkomst. Want als wat we nu al weten over God nog kijken door een wazige spiegel is. Nog kijken als door donker glas. Hoe mooi zou dan wel dat niet moment zijn als het glas verdwijnt. En we kijken oog in oog. Als Jezus, die de storm met 1 woord stilt. Als dat kijken is door een glazige spiegel. Door een wazige spiegel. Hoe mooi zou het dan zijn als we Jezus echt ontmoeten. Als de beschrijvingen in de openbaringen van Jezus' majesteit en zijn glorie en zijn liefde. Als dat nog maar profetieën zijn die ten dele zijn. En kijken is als door donker glas. Hoe groot en hoe mooi zou Jezus dan zijn wanneer we hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Weet je, de belangrijkste reden om te verlangen naar de wederkomst is Jezus zelf. De wederkomst is niet alleen een belangrijke dag. Niet alleen een gebeurtenis. Nee, het is een ontmoeting met iemand. Het is Jezus' wederkomst. Het is het moment dat jij persoonlijk Jezus zal ontmoeten. Gewoon jij en hij. Persoonlijk. Oog in oog zul je staan. Met de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Met de God die jou bedacht en gemaakt heeft. Wat vind je daarvan? Kijk je daarnaar uit? Amen. Eén iemand? Kijken we uit naar het zonder zonde zijn? Kijken we uit naar perfectie? Naar geen pijn meer, geen tranen meer? Dat alles nieuw is? Of kijken we ook uit naar die ontmoeting met Jezus? Naar Hem ontmoeten. Hoe zou dat voor jou zijn? Misschien kijk je er inderdaad naar uit. En denk je aan die liefdevolle woorden van de goede meester die zal eindelijk tegen jou zal zeggen: gij goede en getrouwe slaaf, kom binnen in je meesters rust. Misschien denk jij wel aan de woorden van de Vader. En kijk jij uit naar het moment dat jij eindelijk misschien wel als strompelend in de armen van je Vader zal vallen. Eindelijk thuis. Misschien word je er ook wel onrustig van. En als je hier zo zit en je denkt daarover na dat moment. Misschien voel je wel onrust. Of misschien word je wel angstig. Misschien voel jij het wel van, oh, dat wordt het moment waarop ik Jezus onder ogen moet komen. Misschien wil je het wel, maar vind je het onbekende gewoon spannend. Wat gaat er gebeuren? Weet je, hoe het precies zal zijn, dat weet ik niet. Maar we weten wel dat het voor een ieder die gelooft in Jezus en die gereinigd is door het bloed van Hem, dat het een moment zal zijn van leven in volheid. Iets waar heel de schepping en ook jij ten diepste voor bedoeld bent. En weet je, jij bent niet de enige die naar dat moment verlangt. Ik wil de mensen al naar voren vragen. Om te komen, om te spelen. En ik wil jou eens vragen om na te denken over deze vraag. Wie kent jou goed? Denk eens gewoon voor een moment na. Wie kent jou nou echt goed? Misschien zit die persoon naast je. Een vriend. Ouders. Wie kent je echt goed? Mark en ik kennen elkaar een tijdje. Mark, die kan je verhalen over mij vertellen, over wat ik heb meegemaakt of gedaan heb. En als je het wil weten, ik heb al een paar verhalen over Mark. Mijn vrouw kent mij heel goed. Extreem goed. Geen geheim. Maar God kent ons alles. God kent jou door en door. God is degene die ons gemaakt heeft, bedacht heeft. Die op elk moment van je leven erbij is geweest. Die je overleggingen van je hart kent. Alles. Niks is voor Hem verborgen. En dan staat er deze tekst. In 2 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik Hem kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Staat er echt. Dan zullen wij God kennen. Dan zullen wij Jezus kennen. Zoals wij zelf gekend zijn. God die jou alles kent. Zegt op dat moment. Zal jij Jezus zien. En Jezus kennen. Zoals Hij jou kent. God laat zich kennen. Zelf, aan jou. Volledige transparantie. Acceptatie, liefde. Oog in oog. Met Jezus. Weet je, God die kijkt uit naar het moment dat Hij terugkomt. En oog in oog met jou zal staan. Hij is de God die zich openbaart. Vanaf het allereerste begin is Hij degene die zichzelf heeft laten zien. Als wij bidden, Heer, toon ons uw glorie. Dan is dat niet alleen ons verlangen. Maar dan is het allereerst Gods verlangen. Om zichzelf te doen kennen. Om samen met jou te zijn. In relatie. Dat jij Hem kent. Hij is de God. Die zich telkens weer door de geschiedenis heen geopenbaard heeft. Hij is de God. die het licht heeft geschenen in jouw hart. En hij is de God die ooit, als hij terugkomt, zichzelf compleet en al laat zien. Kun je het je voorstellen? En Johannes 3 vers 2 zegt, op dat moment dat wij hem zullen zien zoals hij is, zullen we zijn zoals hij is. Op het moment dat wij Jezus zullen zien, zullen wij in een ogenblik veranderen naar zijn beeld. Dat is from glory to glory, toch? Wanneer wij de Heer met een onbedekt gezicht zullen aanschouwen, zullen wij veranderen van glorie naar glorie. Op het moment dat Jezus terugkomt, is er geen donker glas meer. Op het moment dat Jezus terugkomt, is er niks meer tussen jou en hem. Op het moment dat Jezus terugkomt, zal jij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Zal jij zijn zoals hij is. Zullen we één zijn. En leven met hem. Weet je, de gloed van dat moment mag jouw leven nu al veranderen. Wij mogen elke dag leven in de volle verwachting dat Jezus zal komen. Want hij komt. Dus put hoop, omdat je weet hoe het afloopt. Laat zijn hart nu al in je branden en leef als een advocaat van recht en gerechtigheid. Bid elke dag, Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Ook in mijn leven. En vertel, overal om je heen. Leef met hoop. En vertel, hij maakt alle dingen nieuw. Zullen we gaan staan vanavond en bidden? Heer, u schrijft in uw woord dat profetieën die we nu krijgen, heer, dat die heel belangrijk zijn, maar ten dele zijn. Het zijn maar glimpsen. Maar als we hier op dit moment nog leven, op deze aarde, heer, dan bidden we u dat u ook vanavond hier is, als we hier staan. Heer, dat u ons een kleine glimps geeft, heer, van het moment dat gaat komen. Heer, opdat het ons leven nu al in volle verwachting zet. Van het moment waarop we u zullen zien. Heer, wanneer u terugkomt op de wolk. Om recht en gerechtigheid te herstellen hier op aarde. Heer, dat u deze aarde en de hemel, heer, zult afdoen als een oude mantel. En dat u ze zult vernieuwen, heer. Heer, dat u alle tranen van onze ogen zult wissen. Heer, dat u elke traan die we in het verborgen hebben gelaten, heer. U die zult vergelden. Heer, dat de hemel en de aarde weer nieuw worden. Dat de hemel en de aarde weer één zullen zijn. Zoals u het bedoeld heeft. Heer, dank u wel dat u alles zult herstellen. Heer, dank u wel dat u onszelf naar u toetrekt. En Heer, we bidden op dit moment al hier. Voor een glimps. Van wat u wilt gaan doen. Vader, ik bid vanavond voor, specifiek als hier ook mensen zijn die die misschien wel hoop verloren zijn. Heer, ik bid dat u vanavond hoop opnieuw herstelt. Heer, ik bid dat u de mensen die hier vanavond zitten, die hoop verloren zijn voor deze wereld. Heer, ik bid dat u ze een plaatje geeft, Heer, van wat u gaat doen. En dat ze dat zal aanmoedigen. Heer, om te blijven hopen op u. Heer, ik bid ook voor degene die hier zit vanavond, Heer, die onrust voelt en die angstig is, Heer, als ze denken om u onder ogen te moeten komen. Heer, omdat het beeld van uw heiligheid, van wie u bent, Heer, de dingen aanraakt in hun leven. Heer, die er eigenlijk niet horen. Heer, reinigt u hen. En geeft u ze de moed om die dingen uit hun leven weg te doen. En Vader, ik bid ook voor degene die hier zit, die vanavond eigenlijk helemaal niet weet of die wel gelooft in de naam van Jezus. En als dat vanavond om jou gaat, dan wil ik je ook gewoon aanmoedigen om op dit moment, als je voelt van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen keus gemaakt om op dat moment om te leven met Jezus. Dan wil ik je aanmoedigen om vanavond gewoon die stap te zetten en een keus te maken. Om te zeggen, ja, Heer Jezus, ik wil leven met u. Ik wil niet langer bang zijn om u onder ogen te komen. Omdat ik weet en de zekerheid wil hebben. Heer, dat ik gered ben en gereinigd ben door u. Als jij dat vanavond voelt, dan mag je ook gewoon kort je hand opsteken. Dan wil ik voor je bidden, terwijl iedereen gewoon zijn ogen dicht houdt. Als jij vanavond die keuze wil maken, steek maar gewoon je hand op. Steken maar hoog op naar de hemel. Heer Jezus, u ziet. Heer, u ziet de handen die omhoog gaan en u ziet de keuzes in de hart. Heer, u zegt waar uw volmaakte liefde is, Heer, daar verdwijnt angst. Heer Jezus, u bent gestorven voor onze zonde. Maar u bent ook opgestaan om ons nieuw leven te geven. En ik bid, Heere, dat u dat nieuwe leven ook geeft, Heer, in de hart van een ieder, Heer, die net ook die keuze maakt. Angst verdwijnt in de naam van Jezus Christus. En Heilige Geest vult u. En Heer, mijn laatste gebed vanavond is dit. Heer, maak ons mensen van hoop. En Heer, als we vanavond hier weer vandaan gaan, laatste Kingdom Culture van het seizoen. Heer, dan bid ik dat u ons mensen van hoop maakt. Dat u ons bekend laat staan, Heer, als mensen van hoop. Op ons werk, op school, bij onze familie, bij ons gezin, bij onze geliefden, bij onze vrienden. En Heer, geef ons toch de moed om te spreken over die hoop. Dat we niet alleen maar verlangen naar een vage hemel, maar naar een concrete hoop en herstel en de bouw van uw koninkrijk hier op aarde. Heer Jezus, eer dat we mensen mogen meenemen naar het moment naar uzelf toe, Heer. Naar het moment dat u terugkomt. En dat we mensen mogen meenemen en mee mogen trekken, Heer. Naar het moment dat we oog in oog zullen staan met u. In de machtige naam van Jezus bidden we vanavond. Heer, u komt toe alle eer en alle glorie. En er is niemand. Niemand zoals u. In Jezus' naam. Amen.